Zo, broeders en zusters, komen wij dan vanavond toe aan vers 13 van 1 Thessalonicenzen 4. En daarmee aan wellicht het bekendste gedeelte uit dit Bijbelboek. Maar misschien ook wel het meest omstreden gedeelte daaruit. Hoe dat ook zij, wij lezen daar vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover. In het laatste vers wat ik gelezen heb, vers 11, daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet, brengt ons weer terug bij het vaste thema van dit boek, waar we ook vorige keer over gesproken hebben, tot en met hoofdstuk 4, vers 12 feitelijk, waar het gaat om een leven van heiligmaking, dat de Heer van ons verwacht en dat naar de wil van God is, zoals er staat in vers 3. En gevraagd naar waar moet het dan toe leiden, die heiligmaking, waar moet dit leven van de gelovigen toe leiden, komen wij vanzelf terecht bij wat wij dan samenvattend maar noemen de wederkomst van Christus. En dat staat tot mijn genoegen ook boven vers 13. Over de wederkomst van Christus. En ook tot mijn genoegen staat er niet een nieuwe kop boven hoofdstuk 5 vers 1, want het wordt kennelijk van oudsher beschouwd als één pericoop, vers 13 van hoofdstuk 4 tot en met vers 10 of 11 van hoofdstuk 5. Een gedeelte dat in zijn geheel namelijk spreekt over de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt. En in het bijzonder dan, uiteraard, de positie van de gemeente daarin. En terwijl ik dan wat inleidende dingen erover zeg, moet ik dan ook natuurlijk maar zeggen dat dingen met betrekking tot de wederkomst van Christus in het algemeen natuurlijk gewoon gevonden moeten worden in het Oude Testament. In de Oudtestamentische profetieën immers, waar uitgebreid gesproken wordt over de komst van wat we dan noemen de Messias, Mashiach in het Hebreeuws, Christus in het Grieks, en in het Nederlands voor mijn part. Degene die als zoon des mens, als zoon van David en ook als zoon van Abraham bovendien zou verschijnen om zijn hele koninkrijk op aarde te vestigen, de eerste plaats over Israël en via Israël over alle volkeren. En hetgeen dan uiteindelijk zou moeten leiden, blijkbaar, volgens de uitspraken van Jesaja 66 en 65 in elk geval, tot de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe dat ook zij, wij vinden deze dingen gewoon uitgebreid vermeld in het Oude Testament. De belangrijkste reden waarom in het Nieuwe Testament daarop wordt ingegaan alsnog, is natuurlijk De omstandigheid dat sinds de, wat we noemen de eerste komst van Christus, Israël in de eerste plaats, maar daarnaast natuurlijk ook de volkeren ongelovig waren, met als gevolg dat weliswaar de koning als zodanig die verwacht werd verschenen is, maar dat zijn koninkrijk aan Israël nog de volkeren werd geopenbaard. En nu is de vraag, en het is de standaardvraag doorheen heel het christendom, nu is de vraag, is dat koninkrijk dan misschien toch een geestelijk koninkrijk? Dat wil zeggen niet letterlijk, maar is het een geestelijk koninkrijk en blijft dat zo? Of als het dat niet is, moeten wij dan in onze dagen wellicht dat koninkrijk op aarde vestigen? Of als dat weer niet zo is, komt het dan misschien in de toekomst alsnog? Enzovoorts. En sommigen hebben ervan gemaakt, dat is de Rooms-Katholieke variant, het koninkrijk der hemelen is gewoon de hemel zelf. En dus spreekt men in die kringen gewoon over het hemelrijk, dan is men van alles weer af. Zo ongeveer gaat dat, maar dat is altijd het probleem. Hoe zit het met het koninkrijk? Nou goed, het Nieuwe Testament komt daarop terug, uiteraard. In eerste plaats om ons te zeggen, want het blijkt uit vele nieuwtestamentische profetieën, dat het koninkrijk weliswaar in onze dagen een geestelijk koninkrijk is, zo je wilt een verborgen koninkrijk, want die term wordt toch wat vaker gebruikt in de praktijk. Het is een verborgen koninkrijk, een koninkrijk dat niet komt met uiterlijk gelaat, zoals het maar heet, of een koninkrijk waarvan de Heer zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. In Johannes, ik meen hoofdstuk 18 of 19. Hoe dat ook zij, het is een verborgen koninkrijk, maar, voegt het Nieuwe Testament eraan toe, onder verwijzing naar de Oud-Testamentische profetieën, de beloften zijn wel degelijk met betrekking tot een openbaar koninkrijk, met betrekking tot Jeruzalem, het Joodse volk, alle stammen van Israël trouwens, en de heidenen. En dus komt het in de toekomst alsnog, het zal in de toekomst alsnog geopenbaard worden. En sindsdien spreken wij dus niet alleen over de komst van Christus, maar over de eerste en de nog toekomstige wederkomst van Christus uiteraard. Dat is een begrip die je in het Oude Testament eigenlijk niet vindt. Dat wil zeggen, het wordt eigenlijk niet van elkaar gescheiden. Nou ja, als je het één keer weet, dan kun je het in het Oude Testament tegenkomen, maar zou je het niet weten, dan zou je het niet lezen ook. Als er in Deuteronomium 30 staat dat de Heer zegt, dan zal ik wederkeren en Israël verzamelen, dan weten wij, dat gaat over wat wij de wederkomst van Christus noemen. Maar had je er nooit van gehoord, zou je niet op de gedachte komen, daar. Maar goed, het hele begrip wederkomst is natuurlijk ontleend aan het Nieuwe Testament, onder verwijzing naar het Oude, en met de gedachte dat het koninkrijk zal alsnog geopenbaard worden. Maar nog belangrijker voor ons is daarna de vraag, De roeping, de verzameling van de gemeente tot stand gekomen is sinds de eerste komst van Christus, en dat meer specifiek sinds zijn opstanding. Welke rol speelt dan de gemeente, die toch enerzijds niet Israël is en die anderzijds ook niet behoort tot de volken? Welke rol speelt dan de gemeente in de wederkomst van Christus, of meer nog, welke rol speelt de gemeente straks in het koninkrijk van Christus, zoals het straks op aarde zal geopenbaard worden? En dat is de belangrijkste reden kennelijk waarom deze nieuwtestamentische profetieën in onze Bijbel gevonden worden. Het is niet simpel herhaling van wat in het Oude Testament al staat, hoewel het er in ieder geval de bevestiging alsnog van is, voor zover nodig. Want of dat nou echt nodig was, daar ben ik niet eens zeker van. Maar dat maakt er verder niet uit. Maar dat ze erin staan is altijd in verband met de positie van de gemeente in dat koninkrijk. En dat is hier uiteraard ook het geval. U weet, en ik ga even weer kort door de bocht. De gemeente is nou eenmaal in het Oude Testament een verborgenheid. Je mag verwachten, of laat ik het andersom zeggen, je mag niet verwachten dat de positie van de gemeente als zodanig in relatie tot het koninkrijk en de wederkomst van Christus in het Oude Testament uitgebreid uit de doeken gedaan wordt. Begrijp je me goed? In het licht van het Nieuwe Testament vind je het wel degelijk hoor. En zelfs veel uitgebreider dan wij voor mogelijk zouden houden. Maar goed, maar zoals gezegd, dat is in het licht van het Nieuwe Testament. Maar het licht van het Nieuwe Testament is in de eerste plaats dit, dat punt 1, die komst van Christus op aarde voor Israël en voor de volkeren alsnog verwezen wordt naar de toekomst. Zo van, dat zal alsnog gebeuren. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de gemeente uit onze bedeling, bestaande uit eerstelingen van het nieuwe verband, dus eerst de vruchten ook van het werk van Christus, dat die gemeente daarin een rol zal spelen. En samenvat zeg ik maar, dat als over de toekomst van de gemeente gesproken wordt in de nieuwtestamentische brieven, dan zijn daar een heleboel termen die ervoor gebruikt worden. Ik heb mijn lijstje met opzet niet meegenomen, want het zijn twee A4'tjes vol. Dus serieus, onder elkaar. Teksten waar gesproken wordt over de toekomst van de gemeente en hoe het dan genoemd wordt. En de terminologie is meestal die van heerlijkheid, van loon of iets dergelijks, van kronen en dat soort dingen meer. Maar in het algemeen, heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Aan ons wel te verstaan. Dat is onze verwachting. En dat is uiteraard, of die woorden die daarvoor gebruikt worden, zijn uiteraard nogal synoniem met dat koninkrijk dat op aarde zal geopenbaard worden. Immers met kronen en met heerlijkheid en met loon en wat het maar wezen mag. De gedachte is dat onze toekomst wel degelijk ligt in dat inmiddels dan geopenbaarde koninkrijk van Christus. Maar welke positie nemen we daarin in? Wel, het belangrijkste wat ik dan moet zeggen in dat verband, al wordt het hier niet specifiek of uitgebreid genoemd, is dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Wij zijn één plant met hem geworden immers. We hebben deel gekregen aan de hoop van zijn roeping en aan de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. Zal ik hem voorlezen uit Efeze 1? Efeze 1 even zo, samenvattend even is dat, hè, in het algemeen. Efeze 1. Waar de apostel bidt in Efeze 1 vers 17. Nou ja, nou ik in het hoofdstuk zit, moet ik natuurlijk vers 13 en 14 eigenlijk ook meelezen. Want daar wordt gesproken over de geest die wij hebben ontvangen als onderpand van onze erfenis. In de toekomst wel te verstaan, want dat staat er ook bij. De geest die het onderpand is van onze uiteraard toekomstige erfenis, tot de verkregene verlossing en alles tot prijs zijn er heerlijkheid enzovoorts. Ons wacht die erfenis. Maar daarna gaat de apostel erop in zijn gebed, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven. Dan stop ik altijd even, anders lees je er ergens overheen. Als de Vader der heerlijkheid wat geeft hij dan? Heerlijkheid, precies. Nou, daar gaat het ook om. Daar staat er echter niet meteen, er staat, opdat de Vader der heerlijkheid u geeft, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Vertaald met zijn kennis. Wij zouden geest ontvangen, geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Daarbij gaat het in de praktijk gewoon om de werking van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest die zal ons leiden in heel de waarheid. Daarom heet hij ook zo, de geest der waarheid. Of we hebben ontvangen de geest van God, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Uit 2 Korinthe 3, ik noem maar even een paar dwarsstraten. Daar bidt de apostel dus voor, dat die geest in ons niet alleen zou zijn, maar ook werkzaam zou zijn. Wij zouden namelijk hebben, vers 18, verlichte ogen uw harten, dat staat er letterlijk. Vertaald met verstand, hetgeen niet helemaal verkeerd is, maar vooruit. Het gaat om de inwendige mens namelijk. Verlicht de ogen van de inwendige mens, opdat gij moogt weten, niet maar vermoeden of hopen of filosoferen of wat dan ook, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, wat de hoop is van zijn roeping. En u weet, de Heer is geroepen tot zoonschap en dat is dus die hoop, zoonschap. De verwachting van aanstelling tot zonen. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Dat is uiteraard gewoon hetzelfde, want die erfenis is inderdaad, heeft inderdaad rechtstreeks van doen met dat zoonschap. Aanstelling tot zonen impliceert immers het ontvangen van de erfenis. Er staan alleen twee uitdrukkingen, twee volstrekt bijbelse uitdrukkingen overigens, voor hetzelfde. Maar het eindigt met in de heiligen. En in drukt uit, ik zeg het altijd hetzelfde, en nu dus ook, in betekent verbondenheid met, ik geloof dat het zelfs zo vertaald wordt, traditioneel in de vertaling van de Jehovah's getuige. Niet dat dat een goede vertaling is, altijd. Maar sommige dingen zijn wel leuk om ze daar goed te lezen. Dat is wat in eigenlijk betekende. Het is nauwelijks Nederlands, maar goed. In betekent in nauwe samenhang of in verbondenheid met. Christus in ons, Christus in ons en wij in hem, enzovoorts. Wil zeggen, samen één geheel of één plant geworden zijn. En als hier staat, hier gesproken wordt over de erfenis, de roeping of de rijkdom van Christus. En er staat achter, in de heiligen betekent het echt gewoon samen met de heiligen. Met wie hij verbonden is, kan trouwens niet missen. Deze brief zegt het ook nog vervolgens. Wij zijn namelijk leden van zijn lichaam. Of we zijn leden van het lichaam waarvan hij het hoofd is enzovoorts. Wij zijn één plant, één geheel met hem. En de gedachte is dat niet alleen hij geroepen is tot zo'n stelling of tot een erfenis. Maar dat waar wij één plant met hem zijn, zijn ook wij geroepen tot één erfenis. En diezelfde dingen staan natuurlijk uitgebreid in Romeinen 8. De term één plant met hem komt uit Romeinen 6. Is niks nieuws. Maar goed, wij zouden dat moeten weten. Waartoe wij geroepen zijn. Nou ja, waartoe hij geroepen is, samen met ons. En dan de volgende zin. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. En wat in vers 18 eindigt met in de heiligen, heet hier aan ons. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Aan ons die geloven. Want het gaat erom dat de roeping van Christus ook de roeping is van de gemeente. Een gemeente die dan ook genoemd wordt een gemeente van eerstgeborenen. En dat is uit Hebreeën. En ik zelfs aarzel ik niet om Jacobus in dat verband te noemen. Wij zijn wedergeboren. God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. De eerstelingen, zoek het maar uit in je Bijbel, betekent eerste vruchten van de oogst. En het komt altijd overeen met eerstgeborenen als het gaat om het vee of het mensen. Eerstgeborenen dus. Maar dat vind je hier ook. En op grond daarvan hebben we deel aan de, zouden wij deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Dat blijkt ook, want de volgende versen hier in Efeze 1 en 2 zetten dat uitgebreid op uiteen. Want er staat namelijk vervolgens dat die kracht die aan Christus werkt, ook aan ons werkt, de kracht namelijk waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt, niet alleen opdat wij met hem wedergeboren zouden worden of inmiddels zijn, maar met grote nadruk ook, vers 20, vers 19 en 20 van Efeze 1, de kracht aan ons die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel en tot voor alle duidelijkheid er nog bij ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende. Waar het niet alleen dus gaat over de opstanding van Christus, maar ook over zijn aanstelling als koning en priester, als eerstgeborene en als gezeten op de troon, zoals het heet, aan de rechterhand Gods. Ontleend aan Psalm 110, dan wel aan Psalm 2. En daarna staat er in vers 22 dat God hem gegeven heeft tot hoofd boven de gemeente. Nou ja, vers 22 en 23. En daarna iets uitgebreider in hoofdstuk 2, het eerste gedeelte, waar staat dat wij niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar dat wij met hem gezet zijn, dat wil zeggen een positie hebben ontvangen in de hemel. Op dezelfde wijze. Met hem en dus ook ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Daar gaat het over. En dat is heel wat meer dan alleen behouden zijn of wedergeboren zijn of hoe men heten mag. Het gaat erom dat wij geroepen zijn inderdaad tot heerlijkheid. En de oproep vervolgens in hoofdstuk 4 vanaf vers 1 is dan ook dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Welke roeping? Wel de roeping van Christus. Dat is hem. En dat is dus wat wij verwachten voor de toekomst, niet op grond van 1 Thessalonicenzen 4, maar bijvoorbeeld op grond van Efeze 1 en 2. Hoewel ik net zo goed had kunnen nemen Romeinen hoofdstuk 8, ik kom gewoon terug naar de eerste brief het Nieuwe Testament, want daar staat het echt ook allemaal uitgebreid. Heerlijkheid, namelijk aanstelling tot zoon, nu met alle consequenties van dien. Nou goed, als daarna dus over de toekomst of over de wederkomst van Christus gesproken wordt in 1 Thessalonicense 4, mogen wij verwachten dat de gemeente daarin een rol speelt. Sterker nog, ik weet dat het vermoedelijk, want ik kan me niet schelen, maar vermoedelijk niet helemaal eerlijk is, maar ik ben toch geneigd te zeggen, nou ja, als wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zijn we dus met hem gestorven. En zijn begrafenis, dat is Romeinen 6, hè? Dan zijn we met hem begraven, en niet alleen Romeinen 6 is dat. We zijn met hem opgewekt, toch? Door deels opstaan. We hebben zelfs deel, hoewel het in Romeinen er niet bij staat, maar in Efeze 2 uitdrukkelijk wel. We zijn ook met hem opgewekt, toch? En nog een keer Romeinen 2. En we zijn met hem gezet in de hemel. Of Romeinen 2, Efeze 2 dan. Hè? We zijn ook met hem gezet in de hemel. Als gemeente van eerstgeborenen. En we zijn toegevoegd aan de vele tienduizenden engelen. En hoe dat maar heten mag. Dan zit ik ineens in Hebreeën 12. Maar laat me zitten. Goed, en nou komt de Heer Jezus weder. En wat dacht u wat? Dan verschijnt hij in heerlijkheid om als de eersteling, maar als de eersteling is je hoofd van de gemeente, om als de eersteling in heerlijkheid te verschijnen, eerst aan Israël en daarna aan de volkeren. Wat denk je dat er met de gemeente gebeurt? Dan zeg ik, en want ik doe het wel eerlijk hoor, dan zeg ik, nou, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En als de Heer zou komen met zijn vele duizenden of tienduizenden engelen, en dat staat in de evangeliën meerdere malen, ontleend trouwens aan het Oude Testament, met name aan Daniel 7, maar als dat zo is, en wij zijn toegevoegd, zegt Hebreeën 12, als gemeente van eerstgeborenen, toegevoegd aan of gekomen tot de vele tienduizenden engelen enzovoorts, dan heb ik er niet de minste moeite mee. Dan moeten wij dus met hem verschijnen in heerlijkheid. Waar vandaan? Nou ja, of je het je voorstellen kunt of niet, maar de Heer als de eerstgeborene verschijnt uit de hemel met zijn tienduizenden engelen of heiligen vanuit de hemel. En als dat de gemeente voorstelt, of althans als wij daarbij behoren op zijn minst, dan verschijnt kennelijk de gemeente ook uit de hemel. Of niet? En het antwoord is, ja, dat is zo. Want we vinden enige schriftplaatsen, dat zijn er niet al te veel, maar meer dan genoeg lijkt mij, we vinden enige schriftplaatsen waarin dat ook uitdrukkelijk bevestigd wordt. En als dan de conclusie luidt, dan moeten we er toch met z'n allen eerst naartoe. En in het bijzondere wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Want over de ontslapen heeft nooit iemand een probleem. Hè? Dus de algemene gedachten die zijn bij de Heer. Al zijn er wel eens vragen over, maar goed, vooruit de maan. Maar dat lijkt me vanzelfsprekend dat dat zo is. Ga ik nu maar even vanuit. Dan zit je nog alleen met degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Kan het degene die ontslapen zijn straks met de Heer uit de hemel verschijnen en een opwachting maken op aarde. Dat lijkt me niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Het punt is alleen maar, wij zijn hier nog levend overgebleven tot die tijd. Hoe zit het dan met ons? Nou goed, daar geven enkele schriftgedeelten een antwoord op. Meer dan genoeg schriftgedeelten overigens. Die dan inderdaad zeggen dat wij, en ik citeer maar uit 1 Thessalonicense 4, omdat het ook het meest voor de hand ligt. Die zeggen dat wij die levend overgebleven zijn, wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En moeilijker is het niet. Het echte probleem rondom dit onderwerp, nou ja, niet het onderwerp de wederkomst van Christus bedoel ik nu, maar het echte probleem rondom de zogeheten opname van de gemeente, zeg ik altijd, is gelegen in het feit dat men dikwijls, en ik zeg het altijd wat erg grof, maar excuus daarvoor, maar is dat men gewoonlijk geen idee heeft wat de gemeente voor een ding is, met mijn vaste uitdrukking.
Maar ze willen ook niet de hemel naar de aarde teruggaan.
Nou, die ken ik er ook nog, ja. Die hebben daar ook nog problemen mee. Maar kijk, we zouden opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken, dat wil zeggen de hemel in, dan wel in de lucht, maar het is gewoon de hemel. Punt 1, men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Punt 2, men weet niet wat de hemel voor een ding is. En punt 3, nou, de wederkomst, dat is ook voor weinig mensen iets, een duidelijk iets, hoor. He? In die volgorde, denk ik. Minst bekend is wat de gemeente is, terwijl we dat juist allemaal zouden moeten weten, omdat we er deel van uitmaken, toch? En wat de hemel is, verbaas me er nog altijd over hoe weinig daar werkelijk een idee van hebben, wat het is. Begrijp je me goed? Niet dat ik een uitgebreide beschrijving van kan geven, maar ik kan wel zeggen wat het is. Dat is niet zo moeilijk, omdat de Bijbel dat ook wel zegt. Zie? En dan alles wat er samenhangt met de wederkomst van Christus. Ja goed, daar schijnt ook weinig over bekend te zijn in het algemeen. Of dat mag wel zeggen, dat blijkt weinig over bekend te zijn. Maar ik moet u zeggen dat tot mijn verrassing altijd de Bijbel daar juist heel expliciet over is. Je moet alleen zonder vooroordeel de Bijbel lezen en schrift met schrift vergelijken. En dat is het dan. Ik beschouw het als een onderwerp wat helemaal in zichzelf niet moeilijk is. Dat kan ook moeilijk, omdat het juist gaat om een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis. De belangrijkste is ongetwijfeld de opstanding van Christus. De andere is zijn wederkomst, dat we nader inzien. Is het verschil niet eens zo heel groot, want zijn opstanding was natuurlijk ook al wederkomst. Hè? Hij was al weg. Toch? En daarna werd hij na 2 dagen levend. Maar u weet dat hij na 2 dagen alsnog levend zal verschijnen in de toekomst. Alleen zijn wat langere dagen, hè, die 2 dagen. Maar goed, nou maak ik het misschien meteen weer te moeilijk. Maar dit zijn de 2 belangrijkste gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis. De opstanding van Christus. Ja, de verschijning van de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Daar zit je sinds Genesis 1 op te wachten. En in zijn opstanding verscheen die Adam. Die laatste dus, hè, de definitieve. Die tweede, eindelijk. Toch? Leuk is dat eigenlijk, dat dat vermeld wordt onder die termen in 1 Korinthe 15. Maar dat hetzelfde 1 Korinthe 15 meteen spreekt over de opname van de gemeente en vervolgens de wederkomst van Christus. Hangt rechtstreeks met elkaar samen. Maar dat zijn de belangrijkste gebeurtenissen uit heel de heilsgeschiedenis. En die zijn echt duidelijk beschreven. De ene kant zijn opstanding, de andere kant de wederkomst van Christus. Maar wat we hier vinden in 1 Thessalonicense 4 is ook niet de aankondiging van de wederkomst van Christus, maar het is de aankondiging van dat inderdaad zal gebeuren wat het Oude Testament gezegd wordt, namelijk dat de Heer zal verschijnen, de Messias zal verschijnen, maar er wordt aan toegevoegd dat welke plaats de gemeente als zodanig daarbij inneemt. Welke plaats de gemeente daarna inneemt, namelijk, vinden wij in alle nieuwtestamentische brieven terug. Namelijk als delend in de heerschappij van Christus en als medeverantwoordelijkheid dragend voor zijn koninkrijk. Als zijn volksvergadering, weet u wel, gemeente, ecclesia. Een vergadering, de gemeente van eerstgeborenen, zoals het zo fraai heet in Hebreeën. Alleen waar men mee zit, kennelijk hier, of wat hier specifiek naar voren komt in 1 Thessalonicense 4, is hoe die aansluiting plaatsvindt. En niet eens zozeer, zei ik al, met betrekking tot degenen die ontslapen zijn, maar in de eerste plaats met betrekking tot degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heeren. Hoe dat dan zal gaan. En voorwaar, dan gebeurt er een groot opzienbarend wonder. Toch? Waarbij van de ene dag op de andere, om niet te zeggen van het ene moment op het andere, want dat is wat de schrift ervan zegt in 1 Korinthe 15, wij die als gelovigen zijn levend overgebleven tot de toekomst des Heren, van het ene moment op het andere verdwenen zullen zijn, hier. Zomaar voets weg. Ja, eerst maar een paar andere dingen, want ik ben daar toch inleidend bezig. Ik denk dat het nuttig is om dat zo te doen. Bij die beschrijving van de opname van de gemeente, de term komt zoals u weet waarschijnlijk uit dit hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 17, tezamen met een opgenomen worden in de lucht. Bij dat opnemen denken velen aan een langzaam proces, ondanks het feit dat 1 Korinthe 15 spreekt over een ondeelbaar ogenblik. Maar vooruit, denk aan een langzaam proces waarbij wij zo langzamerhand de gravitatie overwinnen en verdwijnen. Wij zingen trouwens nog altijd een leuk lied. Ik zing het ook graag, vind het een prachtig lied. O, vol blijdschap mag ik weten dat wij reizen langs de maan, achter sterren en planeten, achter onze heiland aan, enzovoort. Ik vind het een prachtig lied, omdat het zo leuk laconiek is. Maar ik moet u zeggen dat het zo niet gaat. Toch dit. Wat de Bijbel ervan zegt, is weliswaar dat we naar de hemel gaan, ongetwijfeld, lichamelijk bedoel ik. Maar ik heb al eens vaker gezegd, en ik blijf het herhalen, die hemel is niet zo ver weg en is niet achter de maan of nog verder weg. Maar gewoon hier. Dat is niet zo ver weg. Dat is gewoon die andere wereld. Die onzienlijke wereld, geestelijke wereld wordt die ook wel genoemd. Ik ken ook een paar uitdrukkingen uit minder kanonieke literatuur, zal ik maar zeggen. Men spreekt ook wel eens van achter de spiegel. Kennen die ook? Komt uit andere verhalen. Men stapt door de spiegel. Als het ware die andere wereld binnen. Dan kom je in Wonderland terecht. Zuster Alice komt.
Je
wilt
de Heer
hebben
gewoon een andere wereld.
Maar waar die andere wereld is. Velen denken dat het heel ver weg is. En velen hebben echt het idee dat we straks heel ver van die aarde weg gaan en daarna nooit meer wat van ons laten horen. En die boel hier op aarde ook nooit meer terug zullen zien. En ik moet u zeggen dat het zo echt niet in elkaar steekt. De hemel is gewoon die geestelijke wereld die om ons heen is. En voor ons als gelovigen kan zelfs gezegd worden die zelfs in ons is. Wij maken er deel van uit, al. Daar gaan we naartoe, dat kun je wel rustig zo zeggen, maar ik kan ook rustig zeggen, dat zeg ik liever. Daar zijn wij al lang, dat we het niet zien is een ander verhaal. En dat we via dit lichaam toch nog gebonden zijn aan deze wereld, deze zienlijke wereld, dat is waar. Maar dat is dan ook het enige dat er verandert bij de opname van de gemeente. Wij lossen op in thin air, hoe heet dat? We lossen op in de ijle lucht, hè? Gewoon ineens zijn we er niet meer. Nou ja, we zijn er wel, maar men ziet ons niet meer. Dat wordt nog eens lachen.
Even verdwenen in de mist.
Ja, of zelfs helemaal geen mist, broeder. Ik stel me zo voor dat als nu de gemeente opgenomen wordt, dan komt er straks misschien iemand binnen. En die zegt, er zaten hier toch zoveel mensen hier net. We zijn hier allemaal gebleven. Daar is het dan. En het leuke is dat wij dat nog zien ook. Want we zijn hier weg, maar ze zien ons alleen niet meer. En dat is het verhaal, hè. En ze lopen dwars door ons heen, dat weet u toch ook of niet? Liever wij door hen heen dan trouwens, maar... Het is een andere wereld, een immateriële wereld. Dat we ons daar weinig reële voorstelling van kunnen maken, dat is duidelijk. Maar wij zijn toch gewend aan het idee van engelen, toch? Om ons heen wellicht. En anders zijn we hopelijk in ieder geval gewend aan het idee dat de Heer zelf in ons midden is. En zelfs in ons woont, terwijl we allemaal weten dat hij in de hemel is. Hoe ver weg is dat dan eigenlijk, zeg ik altijd. Dat is niet zo ver weg, dat is gewoon hier. En om alle moeilijke dingen dan maar meteen achter elkaar te vertellen. Even iets leuks, iets aardigs tussendoor, want... Kijk, als ik over die dingen spreek, dan heb ik altijd hemel en aarde in gedachten. Ook wat de locatie betreft, zal ik maar zeggen. En dan heb ik altijd die aarde voor me, die een bol is, maar wij leven aan de binnenkant. Dat weet u, heb ik u wel eens verteld, hè? Het bandje luistert, slaat een stuk maar over. Hoor. Is dat voor het eerst door, slaat maar gewoon over. Wij leven op een bal, maar dan wel aan de binnenkant. En die binnenkant... daar vind je de hemel en daar vind je zelfs twee hemelen eerst, namelijk die van de vogeltjes en daarna die van de sterren, zit allemaal in die bol. Maar wat er ook in die bol zit, maar wat je sowieso niet ziet, dat is inderdaad die andere geestelijke wereld. Die vult die hele bol. Dat is de hemel. De derde hemel wel te verstaan, of de hemel der hemelen. Want u weet, de term hemel der hemelen in het Oude Testament betekent eigenlijk de hemel der twee hemelen. En hemel der hemelen betekent bovendien de hemel boven die twee. Maar waarom wordt het onderscheid gemaakt? Wel om de eenvoudige reden dat die hemel der hemelen van totaal andere orde is dan die twee. Die twee hemelen, van de vogels en van de sterren, ik gebruik met opzet de Bijbelse termen, de vogelen des hemels en de sterren des hemels, die twee hemelen maken gewoon deel uit van de zienlijke wereld, tastelijke wereld, al zijn onze armen niet lang genoeg om het allemaal te tasten, maar niettemin maakt deel uit van de zichtbare en tastelijke wereld, oude schepping, die ene aarde, die twee hemelen uit het eerste vers van de Bijbel. In het begin schiep God de beide hemelen, Shamayim, zijn er twee. Dat is een tweevoudsvorm, Shamayim en de aarde. Dat is de zienlijke wereld. Maar aan de andere kant zal ik maar zeggen, is er, waar die zichtbare wereld is, op dezelfde plek ook een onzienlijke wereld. En die heet hemel, voor zover die zich uitstrekt tot aan de aarde. Hebben jullie nog? Hetzelfde verhaal kan ik natuurlijk net zo goed uitleggen vanuit de situatie dat de aarde een bol is en we leven het buitenop. Maar het maakt die hemel zo ongrijpbaar en helemaal zo ver weg. Het maakt alles zo ontiegelijk groot waar niemand, geen mens een voorstelling van kan maken. Maar het is bovendien zo onbijbels, dus ik vertel het zomaar niet. Hè. Ja. Maar het gaat erom dat die hemel heel de aarde vult. U weet wel, de aarde en al wat, de hemel, de aarde en al wat daarin is. Een prachtig mooi bijbelspraakgebruik dat zegt exact hoe de situatie ervoor staat. Maar die hemel die reikt dus net zo goed tot aan de aarde. Zoals de twee hemelen ook tot aan de aardbodem reiken. Het verschil is dat de ene is zichtbaar, de andere is onzienlijk. De ene is materie, het andere is... Ik wilde antimaterie zeggen, maar in de hoop dat iemand, die term kent. Maar goed. Maar zo is dat. En in die andere wereld zijn wij al lang. Wij zijn gezet in de hemel, maken deel uit van de hemelse dingen. Wij zijn daarin betrokken. Het heeft invloed op ons. En andersom trouwens ook, want wij hebben ook een bediening met betrekking tot de hemel. Want dat staat bijvoorbeeld in Efeze 3, toch? Nou ja, en 1 Petrus 1 en dat soort dingen meer. U weet wel dat nu door de gemeente verkondigd wordt aan overheden en machten de veelkleurige wijsheid Gods. Staat er toch? We maken deel uit van die hemelse dingen. Wij zien dat niet. En wat wij zien is slechts deze zichtbare wereld. Maar ter gelegenheid van de opname van de gemeente verdwijnen wij, worden wij ontbonden van dit stoffelijke lichaam, verdwijnen wij uit deze wereld. En omdat nou eenmaal dit lichaam ons lichaam is, verdwijnt het ook uit deze wereld. Met andere woorden, simpel zat. Wij worden voor het ene moment op het andere onzichtbaar, broeder. Dat is het hele verhaal. Maar of we dan verdwijnen hier? Nou ja, we verschijnen niet in ieder geval. Voorlopig niet. Dus zal het wel verdwijnen heten, mag ik aannemen. Maar dat is wat het is. Dus het is niet een lange of verre reis of iets dergelijks. Het is van het ene moment op het andere. Verandering. Zie? Dat is waar het over gaat. En dat is noodzakelijk opdat we in de toekomst vanuit die onzienlijke wereld waar de Heer is, met de Heer alsnog zouden verschijnen in deze zichtbare wereld. Zoals engelen dat deden in het Oude Testament. Zoals God zelf dat deed in de persoon van Jehovah in oud-testamentische tijd. Zo zal het in de toekomst gebeuren door de Heer Jezus Christus en de gemeente. Straks in zijn wederkomst. Want de gedachte is nog altijd, de volstrekt Bijbelse gedachte, dat al wat op aarde is, fundamenteel valt onder het gezag van en onder invloedssfeer van wat in de hemel is. Maar goed, dat zijn dingen die zijn over het algemeen zo onbekend, dat het soms wat lastig is om tot de kern van dit onderwerp door te dringen. Maar het beginsel is nou eenmaal niet dat de schepping is verdeeld in twee afdelingen. Het een heet de zienlijke wereld en het andere heet de onzienlijke wereld. En als je dan deel uitmaakt van de een, hoor je niet bij de ander. En andersom, als je bij de ander hoort, hoor je niet bij de een. Zo is het niet. Ik heb het nagevraagd aan de prediker. Zo'n populair bijbelboek, weet u wel. Onder de christenen. De meesten willen het niet eens lezen. Nou goed. Maar ik heb het nagevraagd aan de prediker. En de prediker zegt simpel gewoon. Die zegt, wat je ook zoekt onder de zon. Wat je ook in deze wereld ziet en hoort en verzamelt aan wijsheid. Hij zegt, je komt nooit tot de kern van de zaak. Waarom niet? Omdat de kern van alles wat hier onder de zon is, is gelegen boven de zon. En wat bij hem heet boven de zon, noemde ik net voor de gelegenheid even achter de spiegel. Het is die andere wereld. De hemel der hemelen wel te verstaan. In dat verband noem ik ook altijd met genoegen, ook met enige aarzeling overigens, maar ik doe het toch altijd, noem ik altijd met genoegen die uitgebreide filosofische boek, weet je wel, dat hele lange Bijbelboek, hoeveel hoofdstukken was het ook weer? Even kijken, 42, ik moet het toch eens uit mijn hoofd leren. 42, dat kan ik onthouden. 42 hoofdstukken, die kan ik onthouden. Waarvan ik er altijd 40 oversla. Niet al te letterlijk nemen wat ik nu zeg. Ik zeg het maar bij wijze van spreken. 42 hoofdstukken waarvan ik er altijd 40 oversla. Want het punt is dat men 40 hoofdstukken lang filosofeert. Menselijke theorieën ophangt over de situatie waarin Job terecht was gekomen. Goede filosofie, je krijgt er geen spel tussen. Geen van die filosofieën die je er tegenkomt, vind ik. Ik zou niet weten wat je er tegenin kunt brengen. Niet alleen ik, maar anderen ook. Zeggen precies hetzelfde. Het zit goed in elkaar. Maar wat? Het brengt je nergens, want filosofie brengt je niet tot Christus, Colossense 2. Het brengt je nergens omdat het uitgaat van de situatie onder de zon. En daarna van filosofie, psychologie, nog zo het een en ander. Antropologie is ook een aardige. Dat soort dingen meer. Maar dat brengt je nergens, waarom niet? Omdat de oorzaak dat ding is gelegen boven de zon. En ik lees dus met genoegen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 42. En er staat ongeveer hoe het in elkaar steekt. De situatie was veroorzaakt doordat er oneenigheid was in de hemel. Dat is al. En Job werd er op aarde min of meer de dupe van. Maar als gevolg daarvan wordt hij van Gods wegen kennelijk ruimschoots beloond. En daar gaat het maar om. En dan houdt alle kritiek op elkaar, houdt dan ook daar helemaal op. Weten wij veel hoe het komt? We weten alleen dat de strijd is in de hemel. Zolang daar strijd is, is het hier op aarde ook. Dat kan niet anders, want de aarde is nou eenmaal, alles, de hele zienlijke wereld is nou eenmaal de uitdrukking van de onzienlijke wereld. En als je praat over oorzaak en gevolg, causaliteit, nou ja, de oorzaak van alles ligt uiteindelijk dan toch in de hemel zelf. Waar nog steeds Satan, de god deze eeuw, god deze wereld, hoofdste deze wereld is, enzovoorts. Zie je? En daar gaat het maar om. Alles wat in de hemel der hemelen is, heeft uitwerking op wat op de aarde is. En dat wij bevorderd worden, nee, beter nog, dat de Heer Jezus Christus van tussen de mensen genomen werd. Met opzet citeer ik het letterlijk, zodat er niks tegen in te brengen is. Dat de Heer Jezus, de mens, met grote naam, de zoon des mensen, uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de dingen die daar te doen zijn, dat is natuurlijk opdat hij van daaruit zijn heerschappij zou hebben over de hemel, ja, tuurlijk, maar juist en vooral over de aarde. Is nooit opgevallen? Wie is die zoon des mensen aan wie alle dingen in heel de schepping zijn onderworpen? Psalm 8, Hebreeën 2. Ja, logischerwijze degene die een positie heeft in de hemel. En zelfs daar de allerhoogste positie heeft. Om van daaruit zijn heerschappij te vestigen over alles wat op aarde is. En daar gaat het om. En de positie van de gemeente, de hemelse positie van de gemeente, heeft precies dezelfde uitwerking. We krijgen een hemelse positie, opdat wij daar juist verantwoordelijkheid zouden dragen voor wat er op aarde gebeuren gaat. En voor het werk Gods op aarde vanuit de hemel. Maakt ons tot hemelburgers met een hemelse positie en erfenis, maar daar is de aarde niet van buiten gesloten, integendeel. Andersom is het zo. Als men een positie heeft op aarde, is de hemel buitengesloten. Maar als men een positie heeft in de hemel, zit de aarde daarbij in. Dat is waar het over gaat. En verder zeg ik dan ook nog maar, misschien wellicht ook ten overvloede, dat wij vooral niet moeten denken dat de hemel het hiernamaals is. Dat is zo'n hardnekkig misverstand. Het kan best wezen dat het hiernamaals de hemel is, maar dat betekent nog niet dat de hemel het hiernamaals is, want dat is niet zo. Velen denken dat de hemel de plaats is, per definitie, waar de goede de mensen die goed waren, dan wel de gelovigen natuurlijk, waar die naartoe gaan als dit leven erop zit, in tegenstelling tot de hel, daar gaan degenen naartoe, wat het maar wezen mag dan denk ik altijd, maar daar gaan degenen naartoe die niet deugden of die niet lid waren van onze kerk of iets dergelijks, hè? Zoiets, met opzet doet het niet altijd serieus, deze dingen. Waar het om gaat is dat de gelovigen van onze bedeling sinds de opstanding van Christus en dan tot aan ongeveer, zullen we dan maar zeggen, tot aan de wederkomst, dat die gelovigen een gemeente van eerstelingen vormen en bij uitzondering, want dat is wat het is een uitzondering, bij uitzondering verdwijnen die hierna naar de hemel. En dat het dus voor ons het hiernamaals is, dat is waar. Al is het ook de plaats waar wij nu al zijn. Dat is niet hierna, dat is heden. Daar zijn wij ook reeds. Het is niet het hiernamaals. Als je spreekt over hiernamaals, dan zou je moeten spreken over, in het gunstigste geval, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En dan niet denken, dan is het dus toch hemel, want dat is niet zo. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat zijn namelijk volgens de uitdrukkingen in Jesaja twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde, ter vervanging van twee hemelen en één aarde uit Genesis 1 vers 1. Met andere woorden, waar wij naartoe gaan, dat is wel de hemel, maar dat is niet die twee, maar dat is de derde hemel. En die verandert niet. Die wordt ook niet vervangen. Ik heb het nooit in de Bijbel gelezen. Ik zou ook niet weten waarom, maar goed, het is niet aan mij om het uit te maken. Maar ik lees het in de Bijbel gewoon niet. Twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde, dat is allemaal de complete zienlijke wereld. De onzienlijke wereld wordt niet vervangen. Maar als je praat over hiernamaals, in verband met heel de heilsgeschiedenis, praat je over uiteindelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En er zit er nog een tussenfase in. Namelijk het dodenrijk, waar men eventueel wacht op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is waar. En als je de poel des vuurs het hier namaals wil noemen, dan zeg ik, nou, dat is dan een overstatement, hoor. Daar verdwijnt men in, maar of men daar verblijft, dat is nog een heel ander verhaal, waar ik het nou verder niet over wil hebben. Nou goed. Kom ik langzamerhand toch weer terug naar 1 Thessalonicense 4... waar het om gaat, simpelweg over deze dingen die ik nog net uiteengezet heb. De positie van de gemeente is een hemelse, een hogere positie, behorend dus tot de onzienlijke dingen. En vanuit die onzienlijke dingen, de derde hemel heet zoiets, vanuit die onzienlijke dingen, vanuit die derde hemel zal de Heer, maar zal ook de gemeente zichzelf, dus zijn heerlijkheid en dus zijn koninkrijk openbaren in de toekomst. En wanneer hij dat zal doen, weten wij al lang. Dat hoef je niet in het Nieuwe Testament te lezen, hoewel het kan. Maar in de eerste plaats in het Oude Testament, dat zal hij doen nadat de 70 weken van Daniël voorbij zijn. Want dat staat er in Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Die ken ik toch, de Daniël 9. Moet je min of meer uit het hoofd kennen. Het is een van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel met betrekking tot de tijdrekening of de chronologie. Dat is Daniël 9. De beroemde profetie over de 70 weken. Waar staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En begrijp je me goed, uw volk en uw heilige stad is uiteraard het Joodse volk, het volk van Daniël. Het tweestammenrijk, voor alle duidelijkheid. Het is niet eens Israël. Het is twee stammen van Israël, voor alle duidelijkheid. Hè? 70 weken zijn bestemd over uw Joodse volk en over uw heilige stad. En dat is niet Samaria, maar het is Jeruzalem. Ook nog van de twee stammen, van Judea of Juda dus, hè? En bovendien, niet 70 weken zijn bestemd over de volkeren. Maar al, het is een tijdrekening, exclusief alleen met betrekking tot het Joodse volk. En niet alleen tijdrekening is het, hè? Er staat ook wat er dan gebeuren zal. Namelijk, 70 weken over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te sluiten van uw volk en uw heilige stad, om de zonde te verzegelen van uw volk en uw heilige stad, en om de ongerechtigheid te verzoenen, enzovoorts. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en dus om het gezicht, het visioen, dit visioen, namelijk de profeet, ofwel de profetie, want het is toch hetzelfde, te verzegelen, dat wil zeggen in de praktijk te vervullen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Heiligheid, het allerheiligste wordt gezalfd. Nou, noem eens iets, noem eens het heiligste dat ooit gezalfd zou worden. De gezalfde dus, de Messias, dat woord staat hier dus ook. Het kan alleen maar gaan over de allerheiligste die gezalfd wordt. Kortom, het gaat om de Messias, Christus dus. Hè? Begrijp je me goed? En dat in relatie tot uw heilige stad en uw volk. Dat wil zeggen, wat Jeruzalem dan wel het Joodse volk betreft, zal die gezalfde des Heren definitief verschijnen na verloop van deze 70 weken. Op de details daarvan ga ik nu niet in. Waar ik wel op inga, is dat het dus automatisch betekent dat het een en ander zal gebeuren na de 70ste week. Want na de 70 weken, ik weet hoe dom het klinkt wat ik nu zeg, maar ik heb er mijn reden voor om het met grote nadruk te zeggen. Na de 70 weken wil zeggen na de 70ste week. En die 70ste week is nog steeds toekomst. Die moet zelfs nog beginnen in de toekomst. Maar na die 70ste week, dat wil zeggen na die 70ste periode van 7 jaar, breekt dus voor Jeruzalem en het Joodse volk het Messiaanse Rijk aan. Daar komt het op neer. Ik kan het nog sterker zeggen. Want waar het in Daniël überhaupt om gaat, in het algemeen dus, is dat in ieder geval sinds wat beschreven wordt in hoofdstuk 1, sinds de wegvoering van Daniël en zijn vrienden, of hoe het maar heten mag, kortom sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, de troon van David niet meer een zelfstandige troon is, dus ook niet meer een zelfstandig koninkrijk van Juda, en tot vandaag is het er ook niet meer geweest. En de vraag in dit boek Daniël is, hoe en eventueel wanneer, voor zover er wat anders is, hoe en wanneer zal nu alsnog dat koningshuis van David hersteld worden? Ik heb nagevraagd aan Jacobus en Jacobus zei, nou ja, dat is na de verzameling van de gemeente in elk geval, in Handelingen 15. Die uitspraak kent u toch? Jacobus die zegt, nee, God verzamelt zich eerst, of de Heer verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkeren onder vervallen hut, het koningshuis van David, onder vervallen hut van David wederop te richten, enzovoorts. Met andere woorden, zolang de gemeente hier is, verloopt de 70ste week ook niet. Dat is meteen een conclusie die je trekken kunt, toch? Nou goed, zo is het dan ook. Maar de dingen worden uitgebreider beschreven daarna, of wat gedetailleerder in vers 27 van Daniël 9, waar dan inderdaad sprake is van die 70ste week van Daniël, die dan moet leiden tot de eerste, althans officiële, de eerste officiële verschijning van de Heer Jezus, officieel aan Jeruzalem, dan wel aan het Joodse volk. En het markeert het aanbreken, nou ja, het begin daarvan, aanbreken, dus zal niet zoveel voorstellen op dat moment nog, maar het markeert het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Jeruzalem en het Joodse volk. Daar gaat het om. En dat is de officiële gebeurtenis die in het Oude Testament zoveel malen genoemd wordt. Althans, verhoudingsgewijs. Dat is de gebeurtenis ook van Zacharia 14. Te dingdagen zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfberg enzovoorts. Maar het is inderdaad aan het eind van die 70ste week. Als de wederkomst van Christus één gebeurtenis zou zijn, naar Bijbelse maatstaven, dat is het niet hoor. Maar als het één gebeurtenis zou zijn, zou het die gebeurtenis zijn. Dat is de essentie ervan, de verschijning van de Heer op de berg die voor Jeruzalem ligt, Zacharia 14, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten enzovoorts. Ter gelegenheid waarvan een gelovig overblijfsel officieel van het Joodse volk zal kunnen vluchten uit Jeruzalem de woestijn in, om daar verzameld te worden. Want diezelfde dag is het einde van heel de ongelovige Joodse staat. En het zal duidelijk zijn als de Heer. Voorstellen, even los van alles. Hè? Even schudden het hoofd. Even schudden. En even overnieuw. Als de Heer nou hier op aarde begint met zijn koninkrijk op te richten. En dan moet hij dat doen, niet bij de gemeente beginnend uiteraard. Moet hij dat doen beginnend bij Jeruzalem, het Joodse volk. Daar zou zijn troon gezet moeten worden. Nou goed, wat denkt u dat hij dan moet doen? Stel nou, hij gaat er nu aan beginnen. Wat zou u dan nu doen? Toch die hele... Sorry, mag ik niet zeggen. Maar, hè? Mensen hebben gevoelige tenen, dus je mag het niet zeggen. Maar goed, maar wat hij dan zal doen, dat hij die hele toestand daar wegvegen, toch? Verwoesten, gewoon, sorry, maar je kent toch je Bijbel? Nee, ik heb van doen met die mensen die daar wonen, maar ik heb van doen met alle mensen die de Heer niet kennen, uiteraard. Wat kan ik eraan doen? Toch? Zeg maar wat ik eraan doen kan. Ik zou het niet weten. Nou, in elk geval, begin toch met opruiming houden. Toch wegvagen wat er is. Om daar iets nieuws neer te zetten. Ja, daar is dus de tempelreiniging van Johannes 2 en nog zo wat hoofdstukken een uitbeelding van. Eerst helemaal opruiming houden en dan overnieuw beginnen. Toch? Nou ja, woorden die de Heer meerdere malen gesproken heeft en zelfs gedemonstreerd heeft. Hij vaagt de hele mensheid weg in de dagen van Noach en begon overnieuw bij Noach. Die een type is van Christus. En hij zei tot Mozes, weet je wat Mozes, ik reken af met, want ik zeg, ik probeer maar een nette term te vinden. Ik reken af met dat hele Israël en dan maak ik uit jou een nieuw Israël. Begin ik met jou overnieuw. Nou, dat is dan niet doorgegaan op voorspraak van Mozes, die daarmee trouwens ook een type is van de Heer Jezus Christus. Maar het is wel Gods handelswijze, zo. Toch? In de dagen van de ballingschap net zo goed. Jeruzalem werd verwoest, het volk werd in ballingschap weggenomen en daarna kwam er een nieuw begin met een terugkeer naar het ballingschap. Het moest dus beginnen met de stad weer op te bouwen. Toch? En dat is wat in de toekomst ook gaat gebeuren. Want het koninkrijk van Christus begint inderdaad met de herbouw van Jeruzalem en de bouw van een tempel en al dat soort dingen meer. Maar vergis je niet, daar begint het niet mee. Het begint eerst met puinruimen. En nog eerder, het begint met eerst puin maken. Want de dag des Heren komt met verbolgenheid, de grote verwoesting van de Almachtige. Maar lees Zefanja, dan heb je voorlopig genoeg, denk ik. Nou ja. En talloze andere profetieën natuurlijk. Zo gaat het nou eenmaal. Of we dat nou leuk vinden of niet. Zo gaat het nou eenmaal. En los daarvan denk ik wel eens. Nou ja, hoe gaat het dan bij ons eigenlijk? Als de Heer een werk in ons gaat doen. Wat doet hij dan? Bijna. Rigoureus te bezem erdoor. Ja, precies. Voor zover het nog niet gebeurd is. Doet hij het. Inderdaad. Toch? Hij zou zijn werk doen en dat is niet ons werk. Wij zouden zijn werk doen daarna, maar hij zou in de eerste plaats zijn werk doen. Zie? Nou, zo gaat dat met Israël in de toekomst straks ook. Maar hoe dan ook, als de Heer dus in heerlijkheid verschijnt, is dat officieel en op zijn vroegst aan Jeruzalem en het Joodse volk ter gelegenheid van een verwoest Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Er kan geen twijfel over bestaan, het is vast besloten, staat hier trouwens ook in Daniël 9 vers 27 en zo verder. En als dus de Heer zal komen in heerlijkheid en hij komt met zijn gemeente, die trouwens niet voor niks beschouwd wordt als eerstelingen uit Israël, als gelovige overblijfselen van Israël, jawel, dat is zo, dan is dat dus op zijn vroegst aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat betekent dat wij voor die tijd op een of andere wijze hem tegemoet zullen gaan. En dat is precies wat hier in 1 Thessalonicenzen 4 beschreven wordt. Ik heb mijn best gedaan om geen argumenten uit 1 Thessalonicenzen 4 aan te halen, maar om enige te verzamelen zo uit de andere schriftgedeelte, om te laten zien dat als we hier in 1 Thessalonicenzen 4 deze dingen lezen, dat het precies is wat we mochten verwachten. Niks nieuws, eigenlijk ook niks bijzonders, al moet ik zeggen dat het werk des Heren natuurlijk altijd bijzonder is. Vers 13 van 1 Thessalonicenzen 4, dan vervolgens. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. En zo verder. Vers 15 spreekt dan vervolgens over de toekomst des Heren. De toekomst des Heren is de tamelijk algemene aanduiding van alles wat verband houdt met wat wij dan populair noemen de wederkomst van Christus. De term wordt soms heel breed gebruikt, dan slaat het inderdaad op alles wat er maar enigszins mee te maken heeft. Soms ook wordt hij heel smal toegepast op een specifieke gebeurtenis. Meer speciaal dan zijn verschijning inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar het is gewoon een algemene term. Het komt niet speciaal op een datum aan. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat als de gemeente een betrokken zou zijn in de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn heerlijkheid enzovoorts. Zoals ik al zei, over degene die dan ontslapen zijn, maken wij ons niet al te druk. Over degene die levend overblijven dan wel, want die zijn dan hier en hoe kan dat dan? Zie? Daarna moet ik u zeggen dat er een andere kant aan het verhaal zit. De andere kant van het verhaal is dat als men van heel die hemelse positie van de gemeente niks weet en dus mogelijkerwijs verwacht de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dan ligt de situatie net andersom. Namelijk, wij maken ons geen zorgen over degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren, want die gaan gewoon het koninkrijk binnen. Niet waar, maar dat ook wezen mag. Maar we maken ons zorgen over degenen die voor die tijd ontslapen zijn. Hebben die nog? Het is maar net wat je verwacht. Als je verwacht openbaring van het koninkrijk op aarde, zal maar zeggen vanuit Joods standpunt, het lijkt me een heel, heel gebruikelijk en ook redelijk bijbelstandpunt, eenzijdig standpunt, maar vooruit. Men verwacht het Messiaanse Rijk, is allemaal leuk, voor degene die leven als dat Messiaanse Rijk aanbreekt. Voor de rest geldt, men heeft weliswaar de Messias verwacht, maar helaas, men is voor die tijd overleden. Dus ja, geen Messiaanse Rijk. En de Joden hebben dat probleem en hebben ze het volgende opgevonden. Ze hebben erop gevonden dat dus degenen die voor die tijd zijn overleden zullen opstaan bij de wederkomst van Christus. Bij wat wij noemen de wederkomst van Christus. En dat is een misverstand, maar in het algemeen denkt men binnen het Jodendom als de Messias verschijnt, dan zullen de Joden opstaan. En daartoe past men de overdrachtelijke uitspraken uit bijvoorbeeld Ezechiël, 37? Zullen die beenderen levend worden? En ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Voor de gelegenheid past men die dan letterlijk toe. En leert dan dat de overleden Joden zullen opstaan bij de wederkomst van Christus. En aangezien die zal komen op de Olijfberg onder de staat in Zacharie 14. Laat men zich bij voorkeur voor een aanzienlijk bedrag begraven op de Olijfberg. Nou ja, aan de westkant ervan natuurlijk. Aan de kant van Jeruzalem, hè. Anders komt hij daar niet voorbij. Dus vandaar dat het daar vol ligt met graven. Maar het is een misverstand, want de Bijbel leert het helemaal niet.
Maria wist dat toch wel beter?
Wat zei Maria?
Toen de Heer Jezus toen zei, ik weet niet dat hij opstaat ten jongste dagen.
Ten jongste dagen, ja, precies. Ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Met andere woorden, dat wist men beter, maar ik heb in het algemeen de indruk dat men in de dagen van de Heer Jezus onder het Jodendom toch nog meer wist. Het was niet veel misschien, maar dat men meer wist van de profetische woorden van de Bijbel in het algemeen dan de Joden in onze dagen. De duisternis heeft sindsdien hard toegeslagen in het Jodendom. Is nou eenmaal zo. Maar inderdaad, er zou opstanding zijn ten uiterste dagen. Kun je trouwens ook lezen het laatste vers van Daniel. Dus laat maar zitten, maar zo is dat. Maar niet bij de wederkomst van, of bij de komst van de Messias. Maar goed, de Joden maken zich dus zorgen over hoe moet het dan met degenen die ontslapen zijn. Wij die van de andere kant binnenkomen en wij die denken dat de hemel het hiernamaals is. Wij hebben een ander probleem. Wij zeggen nou, met diegenen die ontslapen zijn, komt het wel goed. Maar wat nou met degenen die levend overblijven? En in dit schriftgedeelte kun je kiezen. Hier in 1 Thessalonicenzen 4. Maar het gaat uit van... degene die ontslapen zijn waarover men zich zorgen maakt. Het gaat dus uit vanaf het meer traditioneel Joodse standpunt, en dat is het oud-testamentische standpunt, dat men zou moeten leven op aarde in de dagen dat de Messias zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Dat wij van de andere kant binnenkomen, dat is gewoon vanwege een uitgebreide christelijke traditie, waarin inderdaad de hemel verworden is tot het hiernamaals enzovoort. En dan maken we ons dus zorgen over degene die levend overblijft. Maar goed, hier staat, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben, want... zij zullen opstaan. Dat wil zeggen, zij zullen wedergebracht worden met hem. Dat is wat in vers 14 dan staat. En daarna gaat het gelijk op in de volgende verse. Namelijk degene die levend overblijven en degene die ontslapen waren, maar inmiddels zijn opgestaan, zullen gezamenlijk de Heer tegemoet gaan in de wolken, dan wel in de lucht. Staat er allebei trouwens. En zo verder. Want... waar het over gaat is niet alleen maar een aards koninkrijk in de toekomst, zodat je op aarde moet zijn als het aanbreekt. Het gaat erom dat wij deel uitmaken van het hemelse volk. En wij moeten dus in de hemel zijn, in alle opzichten, wanneer vanuit de hemel dat koninkrijk op aarde zal aanbreken. Zo zit je in elkaar. En dus en degene die ontslapen zijn en degene die levend overblijven, zullen de Heer tegemoet gaan. Op wat voor wijze dan ook, en zullen er samen met hen weder verschijnen. Maar eerst een paar andere dingen. Er staat toch, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Sommigen lezen zo'n vers alsof zij dus onwetend waren. Alsof die Thessalonicenzen helemaal van niks wisten. En dat is een misverstand. Dat kun je er wel inlezen. In die uitdrukking, maar dat is wel erg naïef in de eerste plaats, want het hoeft het helemaal niet te betekenen. In de tweede plaats blijkt uit de verdere inhoud van de brief, zelfs in voorgaande hoofdstukken, maar ook in het volgende hoofdstuk nog, dat ze helemaal niet onwetend waren. Integendeel, zij wisten blijkbaar meer van het profetisch woord dan de gemiddelde evangelische gelovigen van vandaag. Nou ja, het sterkste bewijs vind ik hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Namelijk, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. Ja. Terwijl in het algemeen de reactie vandaag is dat van de tijden en de gelegenheden, die kunnen wij niet weten, die mogen wij niet weten. Dat weet zelfs de Heer Jezus niet, dan de Vader alleen. Kortom, er worden nogal wat schriftplaatsen uit het verband gerukt als excuus voor het feit dat wij het ook niet weten en zelfs niet weten willen. Toch? En dan toch maar praten over de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente is erg inconsequent, denk ik. In elk geval, hiermee zegt de apostel, gij weet zelf zeer wel, en wat wisten ze, dat de dag des Heren zou komen gelijk in de dief in de nacht, dat er zou zijn, dat ze zou roepen vrede en zonder gevaar, dat dan haastig verderven zou overkomen als over een bevruchte vrouw enzovoorts. Nou, dan hebben ze al aardig wat van het profetisch woord geweten, in elk geval, toch? En als ik wat terugblader naar bijvoorbeeld hoofdstuk 1, daar staat in vers 9 over de gemeenten in Macedonië en Achaïe, in hoofdstuk 1 vers 9, want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij, Thessalonicenzen, tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Lees hem nog maar een keer. Paulus zegt dat de Thessalonicenzen dat wisten en dat de gemeenten in Achaïe, Macedonië, wisten dat de Thessalonicenzen het wisten. Dat staat er. Was dus algemeen bekend, mag je wel zeggen. Niet alleen in Thessalonica, maar ook aan al die andere gemeenten. Laten we maar zeggen, Griekse gemeenten dan voor het gemak. Zij zelf verkondigen hoedanig ingang wij tot u hebben. En zij verkondigen hoe gij tot God bekeerd zijt. Van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden verwekt heeft en die ons verlost van de toekomende toorn. Dus in ieder geval wisten de Thessalonicenzen dat de Heer Jezus zou komen om hen te verlossen van de toekomende toorn. Of ze wisten hoe, weet ik niet. Kan ik niet nagaan. Maar betekent bepaald niet dat ze onwetend waren. Paulus zegt alleen, ik wil niet dat je onwetend zijt. Dus voor alle zekerheid vertel ik het nog een keer. Ik persoonlijk heb de sterke indruk dat hij die dingen allemaal besproken heeft. En dat hij ze nu alsnog een keer zwart op wit zet. Niet zozeer voor de Thessalonicenzen, maar uiteraard voor ons. Maar het lijkt me duidelijk dat de Thessalonicenzen van deze dingen weet gehad hebben. In het algemeen dan. Gedetailleerd weet ik het ook niet. Misschien is men het weer kwijtgeraakt. Maar bij gelegenheid schrijft u toch. Herinneren jullie niet dat ik het daarover gehad heb toen ik nog bij u was? Enzovoort zo?
Ja.
Dat soort dingen. Het feit dat er over gepredikt is wil niet zeggen dat het daarna niet meer gebeurt. En het feit dat het daarna gebeurt wil niet zeggen dat het niet eerder al gebeurd was. Toch? En als Paulus aan de eerste Korintiërs, om zo te zeggen, schrijft, ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist, dan heeft hij dat dus gepredikt, maar in zijn brief doet hij het opnieuw. Ik ben even aan het nadenken, broeder, waar het nog meer staat. Er staat bijvoorbeeld ook in de tweede Petrusbrief, waar de apostel zich verontschuldigt, Petrus verontschuldigt en zegt, ja, ik schrijf jullie deze dingen, maar ik weet wel dat jullie het weten. Maar het is nou eenmaal mijn verantwoordelijkheid om het te vertellen. Desnoods bij herhaling, dat is voor jullie niet schadelijk enzovoorts. En bovendien, zegt Petrus, dan staat het nog een keer zwart op wit. Dus dan blijft het misschien ook nog bewaard voor de volgende generatie nadat ik er niet meer ben hier. En zo verder. Dus ik kan wel zeggen, ik wil niet dat gij onwetend zijt, maar het wil niet zeggen dat ze dat op dat moment waren. Ja.
Mag je stellen dat hier een andere verwachting in vers 10 van het eerste hoofdstuk ligt? Op Handelingen 2, wat Petrus de Pinksterdag spreekt over de dagen der verkoeling en dan dat dan de Heere komt. Ik bedoel, dat is nog een boodschap daar die eigenlijk rechtstreeks op het koninkrijk komt, waar het koninkrijk betrekking heeft. Hè?
Ja. Ja. Ik weet niet of ik de vraag helemaal begrijp, broeder. Maar.
Ik bedoel eigenlijk dat. Kijk, het verschil is eigenlijk natuurlijk als de Thessalonicenzen waar hier hij verder spreekt in hoofdstuk 4 over de gemeente die dan een uitzonderingspositie heeft,
ja.
terwijl dat in de traditionele positie eigenlijk door Petrus weergegeven is in Handelingen 2.
Ja, ja, Handelingen 4 citeerde u zojuist, hè? Of was het 3?
3.
Ja, sorry. Ja, goed. Handelingen 3. Kijk, in Handelingen 3 kom ik, als ik me, maar het kost me wat moeite om snel het hoofdstuk voor de geest te halen. Maar in Handelingen 3 kom ik in beginsel de gemeentelijke positie niet tegen, dacht ik. Wat ik wel lees in Handelingen 3 past aan de andere kant wel degelijk in 1 Thessalonicenzen 4, al was het in Efeze 2. Ik bedoel, dat past er volledig in, want wat zegt hij? Dan heb ik weer een oude Bijbel, dus ik moet opnieuw even oppassen hoe ik het lees. Het gaat om de opstanding van Christus vervolgens. Zij hebben hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en al zo vervuld. Vers 18, hetgene door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En daarna de consequentie ervan in vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Betert u en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat is nu toch zo, hè? Ook. En dan, en dan staat er wanneer de tijden der verkoeling, en ik lees die gewoon als opdat tijden der verkoeling. Opdat tijden der verkoeling zullen komen, dat is dan vertaald met zullen gekomen zijn of zoiets, maar het moet gewoon zijn opdat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En wat verkoeling heet, is eigenlijk herleving. Is een beetje moeilijk in de. Dat heeft te maken met vertalingen. Eerst Hebreeuws, daarna Grieks, daarna weer Nederlands en dan. Maar goed. Quickening heet het in het Engels. Verkwikking zou het in het Nederlands moeten zijn. Dat is eigenlijk het goede woord. Alleen men zou dan begrijpen dat dat verkwikken te maken heeft met wat in het Engels heet quickening. Dat is opleving. Verkwikking is opleving. En dat kan verkoeling zijn dan, maar goed, laat maar zitten. Maar het gaat om een herstel dus, hè? Dat is wat het is. Opdat tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht des Heren. De tijden van de verkwikking, zoals in het Oude Testament wordt aangekondigd, is gewoon het nieuwe verbond, uiteindelijk. Het aanbreken van het nieuwe verbond, en voor zover het rechtstreeks van doen heeft met het volk, het Joodse volk, Israël, of hoe het maar heten mag, het volk als zodanig, heeft het uiteraard van doen met de bekering van dat volk en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond voor het volk als zodanig. En dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar wat de individuele mens betreft, de individuele mens zou zich bekeren en dan breken tijden van verkwikking, van herleving, wedergeboorte, tijden van verkwikking aan. Zie je? De vraag zou eventueel zijn, heeft hij het nou over het volk of heeft hij het over individuen? Dan moet ik u zeggen, nou ja, je mag voor mij betreft kiezen, maar uit de volgende vers blijkt dat hij het heeft over individuen. Bovendien, de bekering van het volk gaat niet zonder bekering van enkelingen uiteraard. Maar dat het gaat om individuen blijkt wel, want lees maar verder. Betert u en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden en op de tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, op voorwaarde van die bekering. En hij zenden zal, sorry dat ik zoveel corrigeer nu in de vertaling van zijn vers, maar ik kan het ook niet helpen. Neem maar andere Nederlandse vertalingen ernaast en je zult zien hoe verschillend het steeds vertaald geworden is. Niet omdat de grondtekst onduidelijk is, maar omdat men, de vertalers namelijk, meteen antwoord willen geven op de vraag, en wanneer is dat dan? Waar gaat het over? Wanneer is dit? En ze willen het graag op onze dagen van toepassing brengen, alles meteen. En spreken dus over wanneer tijden der verkoeling zullen gekomen zijn, zo van het is al gebeurd. Maar wat Peter zegt is nee, tijden der verkoeling komen pas als hij tot geloof komt, eerder niet. En hij zenden zal in de toekomst, en de vertalers hebben ervan gemaakt, hij gezonden zal hebben, met de gedachte van dat is ook al gebeurd. Maar het is niet zo. Hij zenden zal Jezus Christus, eigenlijk staat er zelfs, en hij zenden zal Christus Jezus, U ziet hoeveel het vers te lijden gehad heeft. En hij zende zal Christus Jezus die u tevoren gepredikt is. Want als het Joodse volk aan blok, en dus als volk, tot bekering komt, zal gezonden worden Christus Jezus, Messias Jezus, die tevoren, namelijk in oud-testamentische tijd, gepredikt is. En over die Messias, waarvan hij zojuist gezegd heeft tot en met vers 18, dat God hem heeft opgewekt, over die Messias, die dan in de toekomst zal verschijnen alsnog op grond van de bekering van het volk, zegt hij, welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen, de hemel moet hem ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Met andere woorden, de hemel ontvangt de Heer Jezus, of andersom, de Heer Jezus is in de hemel, tot, nou ja, tot hij gezonden zal worden, volgens vers 20, op grond van de bekering van het Joodse volk. Kortom, tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft. En die wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft, houdt in de eerste plaats natuurlijk in de wederoprichting, heb ik aan Jacobus nagevraagd weer, hè, de wederoprichting van de vervallen hut van David. En dus het herstel van Israël, daarna het herstel van de volkeren, uiteindelijk het herstel van heel de schepping. Alles in overeenstemming met de profetisch woord. En daarna controleren we even of dat past in bijvoorbeeld de Paulinische brieven. En onze tegenwoordige bedeling dus. En het antwoord is ja, want het is nog steeds zo. Men zou zich bekeren. Het geldt nog steeds als het Joodse volk tot bekering zou komen als volk. Dan zal inderdaad Messias Jezus, Christus Jezus dus, gezonden worden. Dat is zo. Wij weten alleen dat dat nu niet zal gebeuren. Toen zei iemand, Peters kennelijk niet. Dan zeg ik, hoezo Peters kennelijk niet? Ik predik dit vandaag ook. Als het Joden zouden tot geloof komen, als het Joodse volk tot geloof komt, dan verschijnt de Heer Jezus Christus. Dat is toch zo? Ik weet alleen zeker dat het vandaag niet gebeurt. Vanaf vandaag moet het in ieder geval 7 jaar nog duren. Want die 70ste week van Daniël moet eerst nog voorbij dan. Met andere woorden, wij weten wanneer het zal gebeuren. Maar dat verhindert mij niet om te zeggen, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, maar als het Joodse volk zich bekeert, zal gezonden worden Christus Jezus uit de hemel. Dat is toch zo? Dat is exact wat Petrus ook zegt. Dat hij dus niet het achterste van zijn tong laat zien. Dan zeg ik, ja, ook al zou je 1,5 uur aan het woord geweest zijn, hier in Handelingen 3, dan nog kan hij niet alles zeggen wat hij weet. En als hij dat wel kan, dan is hij of dom, of heel erg knap. Toch? Je kunt er niet in 1,5 uur alles zeggen wat je weet. Tenzij je niks weet natuurlijk. Als we dan, hè? Nou goed. Maar het is, hier zegt Petrus precies hoe het in onze dagen is. Alleen hij zegt natuurlijk helemaal niet wat dan de functie is van de gelovigen in afwachting van de wederkomst van Christus. Zover komt hij hier niet. Maar dat moet je ook niet verwachten in een dergelijke uiteenzetting natuurlijk. En sommigen zouden het, ik heb er geen mening over op dit moment, maar sommigen zouden het onverstandig vinden om in een uiteenzetting als deze meteen te gaan vertellen waartoe die gemeente dan zou dienen. Je mag al lang blij zijn als mensen inderdaad zich beteren, namelijk zich bekeren. En wat er dan daarna van verwacht wordt, waar ze terechtkomen, ja, dat merken ze daarna wel. En sommigen leren het daarna helemaal nooit. Ik bedoel, dat hoef je niet meteen allemaal te vertellen. Lijkt me ook nogal onverstandig. Maar het hele verhaal klopt precies. Wat hij zegt is volkomen perfect. Er ontbreekt altijd wat aan. Maar ja, ik zou eerlijk gezegd geen schriftgedeelte weten uit mijn hoofd waar niet wat ontbreekt. In de zin van waar nog wat aan toegevoegd zou kunnen of zou moeten worden. Toch? Dat kan toch niet anders? Dat heb ik na zo'n dag als afgelopen zaterdag. Het afgelopen komt er een zuster naar me toe. En die zegt, waarom heb je niet gelezen dit of dat? Dan kan ik eerlijk zeggen, omdat ik geen tijd meer had. Kan niet schelen wat het is. 4 maal een uur is 4 maal een uur. En een onverbiddelijk, de dag is voorbij. Ik bedoel, waarom heb ik dat niet verteld? Ja. Soms denk ik het zelf ook, hoor. Na zo'n dag zit ik in de auto en denk ik, waarom heb ik nou dit gevraagd? Maar goed, ja, dat is dan altijd zo. Hè? Dat is het gat waarin de spreker het altijd valt. En mijn vader heeft me daar uitgebreid voor gewaarschuwd, vroeger. Dus je bent nooit tevreden. Als je in de auto zit op de weg terug, dan denk je over al die dingen die je eigenlijk achteraf had willen zeggen, maar niet gezegd hebt. Nou goed, Jan Duurling.
Ja, maar de link ligt toch ook bij vers 25 had. Petrus,
van hoofdstuk 1, van hoofdstuk 3 bedoel je?
Als je daar zegt van dat gij liefde zijt zoenen, de profeten en de verbond, terwijl God met onze vader opgericht heeft, zeggen we van Abraham en in uw zaden, zoals in alle geslachten de aarde gezegend worden.
Ja.
En die zegening, die verwijst je dus ook naar de geladen die Paulus dus over die zegening heeft.
Ja.
En sowieso ook naar die Efeze.
Ja, dat is, ja, maar goed, je zit er bij een dubbele bodem onder die uitspraken uit Genesis, zoals aangehaald hier in Handelingen 3 vers 25. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. De normale verklaring, komend vanuit het Oude Testament, zo zonder weer uit Genesis, is dat eerst Abraham gezegend zou worden, daarna zijn zaad, het welk is Christus, enkelvoud wellicht, die ene zoon, Isaac of de Heer Jezus Christus, wat het maar is, maakt niet uit. Via hem zegeningen uiteraard voor dat ene volk wat de officiële erfgenaam is van Abraham. Dus laten we maar zeggen Israël. En daarna pas de overige volkeren. Bijzonder is echter, want dat is de logische gedachte, tenzij anders vermeld moet het zo zijn. Beginnen bij Abraham en van Abraham alle volken, alle geslachten eraan. Maar het eigenaardige is dat met name in het Nieuwe Testament, en dat begint al meteen in, laten we zeggen, Lucas 2, tweede hoofdstuk dus, Lucas 2, dat daar meteen al gezegd wordt dat het niet noodzakelijk de volgorde hoeft te zijn. Sterker nog, Simeon in Lucas 2, dus Simeon in Lucas 2, die noemt het precies andersom. En niet dat hij dat meteen uit het Oude Testament kon halen, maar kennelijk zijn zijn woorden geïnspireerd en van Gods wegen was ook geopenbaard dat het ook andersom kan. Namelijk, eerst Abraham, dan dat ene zaad van Abraham, het welk is Christus. In dat verband kom je in Galaten 3, waar die term ook wordt aangehaald, dat God tevoren Abraham het evangelie verkondigd heeft, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dan staat er daarna, en uw zaad het welk is Christus. Maar niettemin wordt het daar gewoon toegepast op de gemeente van vandaag, op de gelovigen van vandaag, met name ook die Galliërs dus, hè? Nou ja, die gelaten. Maar Simeon in Lucas 2, die zegt, nou citeert hij niet dat, die schriftplaats uit Genesis, maar Simeon in Lucas 2 citeert met name uit Jesaja 42 en Jesaja 49, als zij zegt in vers 30, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting. Licht is ander woord voor zaligheid. Dat vers 30 uiteraard hier. Hè? Een licht tot verlichting der heidenen. Dus eerst al de volken. Dan hetzelfde nog een keer. De heidenen. En daarna. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dat was even schrikken. En dat staat er ook meteen. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Wat zei je dan? Dat er niks bijzonders. Hij zei dat er lichtzaligheid zou zijn voor alle volken en voor Israël.
En voor Israël.
Op zich is dat niks bijzonders. Maar het schrikken en dus de verwondering is de volgorde waarin de man het zegt. Die volkomen onlogisch is. Dus andersom dan je zou verwachten. Hij heeft het eerst tot twee keer toe. En dus met grote nadruk over al de volken, namelijk de heidenen, en dan pas over uw volk Israël. Dus eerst de heidenen, dan Israël. En de verwijzing eronder in mijn Bijbel naar Jesaja 42 en 49 is volkomen terecht. Wat handelingen, oh, die staat er ook bij. Zo, ik kan het tegenwoordig niet meer zien. verwijzen naar Handelingen 13, die hoort er ook inderdaad bij, waar hetzelfde schriftgedeelte aangehaald wordt. Waar Paulus zegt, nou ja, Joden blijken dan ongelovig te zijn, maar God heeft ons inderdaad gesteld tot licht aan de, voor al de heidenen, licht aan de einde der aarde enzovoort. Dat wil zeggen, het Joodse volk wijst het er weliswaar af, maar heidenen nemen het aan. En dat is ook wat bijvoorbeeld deze twee hoofdstukken uit Jesaja zeggen, blijkbaar. Zie. En als Paulus, even een tussendoor voetnootje, en als Paulus dus in Handelingen 28 zegt, dat is 15 hoofdstukken na Handelingen 13. Maar 15 hoofdstukken en heel wat jaren later in Handelingen 28 zegt het, zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, dan zegt hij niet wat nieuws hoor. En ik kon het ook niet iets aan wat dan pas in werking treedt, of daarna pas. Dan staat hij achteraf en hij zegt, zo is het nou eenmaal. En als je het niet geloven wil, kan me niet schelen, maar zo steekt hij in elkaar. De zaligheid is naar de heidenen. Allang. Sinds Handelingen 2 al namelijk. De Heer is het in Matthäus 13 en met grote nadruk in Matthäus 21. Zal aan het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan de heidenen gegeven enzovoort. Huh? Maar de volgorde die Simeon aanhaalt is dus omgekeerd. En dat is ook wat in Handelingen 15, waar ik nou al twee keer uit geciteerd heb, door Jacobus gezegd wordt. Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de profeten, namelijk daarna pas, hierna in de laatste dagen zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Met andere woorden, het gaat dus toch eerst naar de heidenen en dat is echt niet nieuw. Ook in Handelingen 2 niet, of in Handelingen 9 niet, of in Handelingen 13 niet. Het punt is gewoon dat je op grond van het Oude Testament de andere volgorde zou vermoeden. Eerst Israël, dan de heidenen. En het punt is dat het ook niet ten onrechte is, want in de dagen van de wederkomst van Christus is de zaligheid eerst bij het zaad van Abraham, met welk is Christus, daarna bij Israël. Nee, is de 2 en dan de 10 stammen, maar Israël dus. Daarna de volkeren. Maar in onze bedeling ligt de volgorde omgekeerd.